gaan het over bier hebben. Bij ons in de studio is Leen Alberts, schrijver van het boek Brouw aan de Eem. Een boek over bier in de middeleeuwen in Nederland en dan een bijzonder in Amersfoort. Hij maakt volgende week vrijdag in de aula van de UvA kans op de Joop Witteveenprijs voor het beste historische boek over de Nederlandse eetcultuur. Leen, fijn dat je er bent.
Heel fijn, zeker.
We zijn met koffie begonnen.
Ja.
Het is nog een beetje te vroeg voor bier. Hoe ben je ooit op dit idee gekomen om een boek over bier te gaan schrijven? Hoe is het ooit zo ontstaan?
Het is een beetje bij toeval ontstaan. Ik heb zelf de leraaropleiding geschiedenis gedaan en we moesten een eindscriptie schrijven. Ik woonde toen in de buurt van Amersfoort en dacht ik wil iets met migrantenstromen doen. Ik ben toen naar het archief gegaan, want daar moesten we onderzoek doen. En toen bleek dat net door een andere historicus al te zijn uitgezocht.
Zou je net zien.
Dus dat was de boot gemist. En toen vroeg ik daar van, ja, wat is hier nog verder interessant? Zei, nou, in de middeleeuwen is Amersfoort een bierstad geweest. Maar dat verhaal moet eigenlijk nog helemaal worden uitgezocht. Dus toen ben ik daar ingedoken. En eigenlijk zwem ik daar nog steeds in rond en ga ik steeds dieper.
En dat was begonnen ooit als een scriptie, toch?
Het is als een scriptie begonnen. Ja. Dus dat heb ik ook als scriptie afgemaakt. En toen ben ik in mijn vrije tijd eigenlijk zelf onderzoek gaan doen en dieper onderzoek gaan doen. En zo heeft dat zich uitgebreid op de jaren.
Hoe begin je zoiets? Waar ga je zoeken? Als je naar bier op zoek bent in
literatuur. En dan denk ik, nou ja, dat viel nog heel erg tegen wat erover was geschreven. Dus dan kom je toch op archiefbronnen terecht. En nou hoopte ik dat daar nog dingen van een bierbrouwerschild of zo waren bewaard gebleven. Nou, dat bleek allemaal niet zo te zijn. Dat is van heel veel steden sowieso verloren gegaan. Maar dan kom je in andere stedelijke bronnen, zoals notulen van het stadsbestuur. Of rekeningen van het stadsbestuur, van wat ze hebben uitgegeven. Bieraccijnsinkomsten, dat kun je dan nog wel aantreffen. Of dingen van gasthuizen of van kerken of kloosters die nog kronieken hebben nagelaten. Dat soort bronnen.
Wat was dan de rol van kerken als het gaat over bier?
Nou, in principe, dat zie je nu nog steeds in de traditie van de abdijbieren. In kloosters werd ook bier gebrouwen. Gewoon voor de eigen monniken of zusters of wat ook. Of voor gasten. Dus die hebben al eeuwenlange naam daarin. Zo is ook eigenlijk wel een beetje een foutje ontstaan. Van, nou, het zijn de kloosters die de techniek van het bierbrouwen hebben doorgegeven al vanaf de vroege middeleeuwen. Dat is op zich niet onwaar, maar buiten de kloosters werd even hard gebrouwen en is die techniek ook doorgegeven. Dus het komt niet alleen van de monniken af.
Wie waren nou de grootste groep brouwers dan? Bij wie zou je moeten zijn?
Nou, uiteindelijk als het gaat om de ontwikkeling van de brouwtechniek en zo, dan moet je dat vooral buiten de kloosters zoeken. En begint eigenlijk dat verhaal min of meer bij de opkomst van de steden in de volle middeleeuwen, zeg maar de 11e, 12e, 13e eeuw. Want dan wordt het bierbrouwen echt een ambacht. Hè. Voor die tijd, apart van de kloosters, was het gewoon een huishoudelijke taak. Net als het bakken van brood. Werd er ook bier gebrouwd, dat deed je gewoon thuis. Of eventueel nog iets meer dan ook voor je buren, voor de straat of wat ook. Maar met de opkomst van de steden werd het echt een gespecialiseerd ambacht. Net als metselaar of smid en broodbakker. Dan kreeg je daar ook de bierbrouwer. En interessant is wel dat er ook heel veel vrouwen dat ambacht gingen bekleden. Dus het waren mannen en vrouwen.
Oh.
Ik heb met name voor Amersfoort ook uitgerekend dat 1 op de 6 bierbrouwerijen in handen was van een zelfstandige onderneemster. Meestal een weduwe. Maar zodra mannen, zeg maar, de andere brouwerij waren in handen van een echtpaar. Zodra de vrouw overleed, trouwde die man alweer heel snel opnieuw. En dan waren ze weer samen. En vrouwen lieten dat wat langer zo zijn. Die waren gewoon jarenlang weduwe en bierbrouwster.
Was het dan een eervol beroep?
Eigen bedrijf. Ja, dus om zo'n eigen zaak te hebben, dat had behoorlijk wat aanzien. Dus ook die vrouw. Dus dat was voor hun positie ook heel belangrijk. Ze mochten ook lid van het gilde blijven. Dat waren ze in principe samen met hun man. Maar ook als die wegviel, bleven ze die positie handhaven. Maar ook van het personeel. Als ze wat personeelsleden hadden, ja, dat konden er 1, 2, 3 zijn tot, laten we zeggen, 10. Ook daar zaten vrij veel vrouwen bij. En ook die hadden behoorlijk aanzien. Als je kijkt naar de lonen die ze verdienden, vergeleken met andere beroepen, dan scoorden ze goed. Ja.
En er wordt altijd gezegd hè, dat in de middeleeuwen werd vooral bier gedronken omdat het water zo vervuild was. Dat is lariekoek, hè?
Dat is lariekoek, inderdaad.
Heb ik me door jou laten vertellen, hoor. Ik dacht wel altijd.
Dat klopt. Ja, nee, maar je hoort het ook overal. Het is een moeilijk uitroeibaar verhaal. Het is waarschijnlijk in de 19e eeuw ontstaan, dat het dan ook cholera-epidemieën waren die met waterputten eigenlijk verband hielden. En daarna is de riolering opgekomen en heeft natuurlijk een hele andere manier van watervoorziening gekregen. Maar zeker in de late middeleeuwen, laten we zeggen even grofweg voor 1600, was het eigenlijk prima gesteld met het oppervlaktewater. Want ik lees het in heel veel soorten bronnen terug, ook in richtlijnen voor bierbrouwers. Het brouwwater werd gewoon uit de gracht gehaald of uit een beek of uit een rivier. Zelfs in de 17e eeuw stond het water van de Maas in Rotterdam nog heel hoog aangeschreven. En werd het geprezen door buitenlanders. Van dat Rotterdamse bier smaakt zo goed vanwege dat zoete Maaswater. Ja, dus dat waren absoluut geen open riolen van mensen plassen en poepten gewoon in de gracht. Daar stond een enorme boete op. En in principe had je het toilet in je achtertuin bij de beerput. Dus kon je er wat mee verdienen als die mest, als die put vol was, werd die geleegd. Dat verkocht je dan als mest voor de landbouw. Ja. Dus nee,
blijft wel een mooi verhaal.
Het is een leuk verhaal, maar goed, ja. Ja, je slaat de plank wel mis dan.
Ja. Ja. Hey, in je boek schrijf je dat Delft, Haarlem, Gouda en Amersfoort de grootste biersteden waren in Nederland. Waarom ontbreekt Amsterdam daarin?
Ja, eigenlijk, er wordt een beetje penibel. We zitten nu in Amsterdam, maar Amsterdam was de slechtste plek om bier te gaan brouwen. Ten eerste, ja, als je even naar grondstoffen kijkt, bier is voor meer dan 90% water. En de Amsterdamse grachten waren gevuld met water die in verbinding stonden met de Zuiderzee, toenmalige Zuiderzee, die zeker aan de westelijke helft al behoorlijk zout was. Dus je had hier brak grachtenwater en van brak water kun je heel slecht bier brouwen. Hoewel er ook wel brouwers waren in het verleden die zeiden van dat valt allemaal reuze mee. Dus er waren niet heel veel bierbrouwers in Amsterdam. Dus ze importeerden vooral Haarlems bier, maar ook Amersfoorts bier, omdat dat beter was. En daarbij, ja, er was ook vrij weinig graanteelt in de omgeving. Dus ook graan als grondstof ontbrak ook al. Dus als je in Amsterdam wilde brouwen, moest je eigenlijk alle grondstoffen overal nergens vandaan halen. Maar het was natuurlijk wel een handelsplaats. Dus dat, desondanks, ondanks dat het een slechte plek is, zijn er altijd brouwerijen geweest. En zeker in de vroegmoderne tijd waren dat ook de grootste brouwerijen van Nederland, zou ik maar zeggen.
Heb je ook in archieven terug kunnen vinden in Amersfoort dat er veel bier geëxporteerd werd naar Amsterdam?
Ja, zelfs de oudste oorkonde die je überhaupt blijk geeft van dat de Amersfoorts bier in andere regio's werd verkocht, was een oorkonde van de Graaf van Holland. Die toestemming gaf aan de Amersfoortse burgers om tolvrij hun bier via Amsterdam naar Holland te exporteren. Dus dan werd het niet zwaarder belast dan andere Hollandse bieren en konden ze goed concurreren. Dus het ging in ieder geval naar Holland toe, ook binnen het sticht Utrecht zelf. Utrechtse bisschop liet jaarlijks wel 500 vaten Amersfoorts bier aanrukken. Terwijl dezelfde soort ook in Utrecht zelf werden gemaakt, maar die vond hij blijkbaar van mindere kwaliteit.
Ja, want bier, er werd ook accijns opgegeven, dus er werd ook goed aan verdiend.
Ja, dus dat was gelijk ook wel een reden waarom er een aardig gedoogbeleid was, zeg maar, als het ging om misstanden van dronkenschap en zo. Hè. En mensen die daardoor in de schulden raakten of geweldpleging. De overheid trad daar enerzijds actief tegenop. Anderzijds konden ze niet te fanatiek daartegen optreden, want dan missen ze al die accijnsen. En in veel Nederlandse steden zorgde de bieraccijns voor minstens de helft van de vaste inkomsten van een stad.
Dat is een hoop.
Dus je zou zelfs kunnen zeggen van geen stadhuis of stadsmuren zonder de bieraccijns.
Was het toch nog ergens goed voor? Hey, je zegt dronkenschap, hè? Hoe werd er gesopen als een...
Ja, er waren andere normen in die tijd dan nu. Omdat bier drinken, en voor de elite dan ook wijn trouwens. Maar er was weinig anders dan bier of wijn. Naast water. Dus dronkenschap was heel veel voorkomend. Dat zie je ook steeds in bronnen terug. Zodanig zelfs dat in de rechtspraak gold. Als je werd veroordeeld, je had iets misdaan. Terwijl je dronken was, dan was je niet helemaal toerekeningsvatbaar en kreeg je een verlaagde straf.
Dat scheelt dan weer.
Dat zie je in de loop van de 16e eeuw, als keizer Karel V hier de vorst is. Dan zie je dat veranderen, zie je ook de moraal veranderen. En dan gaan ze het omdraaien, zoals het nog is. We moeten een voorbeeld stellen. Iemand die misdaad pleegt uit dronkenschap, die moet juist extra zwaar worden aangepakt. En zo proberen ze dat de kop in te drukken.
Dat zou je dan denken, inderdaad. Hè? Ja. Hey, en mannen, vrouwen, kinderen, iedereen dronk.
Iedereen dronk bier, ja. Dus dat was, daar zijn ook wel veel cijfers over bekend. In de periode voor 1600 zeg maar, dronken echt wel 1 tot 2 liter bier gemiddeld per dag. Dus ook kinderen. Hoewel die waarschijnlijk onder dat gemiddelde zitten. Maar, want we weten, er zijn ook, als er inkopen werden gedaan om een vloot uit te rusten of bevoorrading van een leger. Maar ook gasthuizen voor reizigers en zieken. Dan werd er rekening mee gehouden van wel iets van 3 liter per persoon per dag. Of soms 4. Dus dat was enorm. Die hield waarschijnlijk ook verband met het zouten eten uit die tijd. Hè? Zout als conserveringsmiddel.
Ja, dat is echt fors. 3 tot 4 liter.
Absoluut.
En wat voor bier moet het dan denken? Welk alcoholpercentage?
Ja, je hoort ook stevast van dat moet dan wel heel licht alcoholisch bier zijn geweest. Nou, deels klopt dat. Ik heb zelf 40 soorten van bierrecepten onderzocht uit de late middeleeuwen. Uit verschillende gewesten. En er zaten inderdaad hele slappe bieren bij. Van laten we zeggen 2 of 3%. Maar ook wel degelijke bieren van 6 tot 8%. Dat waren zware bieren. Er ging heel veel mout in. Veel meer dan tegenwoordig. Maar die waren ook vanzelf duur. En dus bij andere voedingsmiddelen, bier was ook een statussymbool. Dus als je het kon betalen, dan dronk je, ja, liefst wijn trouwens. Maar dan dronk je hele exclusieve, dure bieren. Om te laten zien van, nou kijk, ik heb geld. Maar goed, de armere bevolking, ja, die dronk vanzelf ook goedkopere en dus ook lichtere bieren. Ja.
Dat moet een afschuwelijke kater zijn geweest. Als je 3 tot 4 liter... 6, 7, 8% drinkt.
Ja, precies. Ja, en het is, dat is heel opmerkelijk. Want ik zie als je kijkt naar bepaalde huishoudens wat die inkochten. De rijkere huishoudens kochten echt alleen maar zwaarder bier. Het is dus niet zo dat ze zeiden, we hebben nog lichter bier voor bij het ontbijt. Of ik van, nee, ze hadden alleen maar zwaarder bier. Het kan zijn dat ze dat met water aanlengden. Daar hebben we geen bronnen van. Mm. Wel over wijn trouwens, maar niet over zwaar bier. Maar dat blijft wel een interessante vraag. Hoe deden ze dat dan? Hè? Of waren ze dan inderdaad...
Ja, oefenen.
Ja, nou, ik moet erbij zeggen. Kijk, in Nederland vinden we het raar om met zwaar bier op de ochtend al te beginnen. Hè? Jij zei straks ook al, we hebben net koffie gedronken. Maar ga je naar België of ga je naar Frankrijk? Dan is dat, of het nou over bier of wijn gaat, dan is het helemaal niet raar om met zwaardere alcoholische dranken al om 10 of 11 de dag in te gaan.
Ja, je ziet inderdaad nog wel eens iemand als je op België op het terras zit met een Westmalle alvast
de
uurtje of 12.
Absoluut. Ja. Dus het heeft ook met cultuur te maken van wat vindt men raar.
Vrouwen met een kriek ernaast.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Een vriend van mij, hè, die is een groot bierliefhebber, maar die gaat vaak tekeer tegen de Nederlandse modebiertjes zoals RPA's, bier met gin. En sterker nog, hij gaat maandag promoveren. En heeft als een van zijn stellingen dat de Nederlandse modegril op den duur zal verdwijnen ten faveure van de Belgische bieren. Kan je daar eens op reageren? Wat denk je daarvan?
Nou, dat vermoed ik niet. Ik denk dat beide blijven. In de jaren 1980 is het vooral, hè, dat was bijna alleen maar pils. In het najaar wat een bokbiertje en oud bruin. Een heel mager aftreksel van het mooie bier dat het ooit was. Nou, meer was er niet te krijgen eigenlijk. En toen inderdaad zijn er wat cafés begonnen met ook Belgische bieren aan te bieden. En vanaf de jaren 1990 zijn er ook Amerikaanse stijl bieren bijgekomen. Of IPA, wat van oorsprong natuurlijk Engels is. Ik denk dat die beide blijven bestaan. En dat er alleen maar grotere diversiteit komt. En het is mijn stille hoop. Nou ja, hiermee is het niet meer stil. Maar goed, dat juist ook Nederlandse historische bieren daarnaast nog kunnen. Want er is eigenlijk in ieder geval in het archief nog heel veel daarover bekend. Maar ik merk dat er bij de gemiddelde Nederlandse bierdrinker, dat daar nauwelijks kennis aanwezig is over de Nederlandse biercultuur.
Is dat een beetje te drinken, die oudere bieren?
Absoluut. Ja, daar zitten ook hele slechte bieren bij. Maar ook prachtige bieren en heel divers. Er zijn ook verschillende Nederlandse bieren die ook voorlopers zijn geweest van bijvoorbeeld het Engelse porter of stout. Of zelfs ook van Belgische bieren. Dus die zijn minstens zo interessant. Ja.
En wat vind je dan al die biertjes, bijvoorbeeld met vlierbloesem of al die dingen die erbij worden gedaan?
Ja, er wordt momenteel de laatste jaren driftig geëxperimenteerd. Dat is aan de ene kant heel leuk, want ik denk dat is ook weer vernieuwing. Hè? Grotere diversiteit. Dat experimenteren met allerlei kruiden en toevoegingen, dat was er ook in de 17e, 18e eeuw heel veel. Dus in die zin is het ook wel eerder geweest. Zo nieuw is het dus niet. Anderzijds, voor de consument, die weet soms... Er zit een bierbrouwer in Utrecht, de Kromme Haring. Nou ja, als je daar op het bord gaat kijken, wat hebben ze allemaal te bieden hier? Ja, dan heb je eigenlijk geen idee wat voor bieren dat zijn. Dat zijn de meest fantastische namen. Je moet toch maar een beetje afwachten van, ja, is dit nou meer wit bier? Of is dat zo'n hele zware donkerbruine stout? Of, ja, dus dat maakt het niet inzichtelijker of overzichtelijker.
Wat zou je nog willen onderzoeken als het gaat om het gebied van bier? Want je bent toch een soort van bierprofessor ben je geworden.
Ja. Ja, in ieder geval dokter, zou ik maar zeggen.
Ja, dokter sowieso. Ja.
Nou, verschillende dingen. Ik vind de rol van vrouwen, daar hadden we het al even over, vind ik heel interessant. Maar ook als het gaat om consumptie, hè, want de grote bierbrouwerijen van nu, ik geloof dat een kwart van de vrouwen drinkt maar bier, of een derde hooguit. En de vraag is even, hoe krijgen we de vrouw weer aan het bier drinken? Dat is in ieder geval een interessante vraag voor de grote brouwerijen. En wat ik interessant vind, van hoe is dat zo ontstaan? Dus hoe is dat consumptiegedrag van mannen en vrouwen in de loop der tijd uit elkaar gegroeid? Dus de consumptiekant, maar ook de productiekant. Hè. Tot 1800 is die rol van vrouwen in de productie heel groot gebleven. En waardoor is dat verminderd? En ook bij al de moderne craftbeerbrouwerijtjes die opkomen, zijn er maar heel weinig die eigenlijk door vrouwen worden opgezet.
Gebrouwde vrouwen ken ik.
Ja, gebrouwde vrouwen. In Amsterdam is een hele populaire. Maar als je rekent dat net vorige maand de 700ste bierbrouwerij in Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Nou, als je gaat tellen van hoeveel zijn er nou echt door vrouwen opgezet, dan ik weet niet eens of je de 10 haalt.
Wat is je eerste ingeving? Wat is je verklaring waarom dat blijkbaar niet lukt.
Aan de productiekant heeft dat waarschijnlijk ook, is dat al ouder in de tijd van ik denk de 19e eeuw met de industrialisatie. En dat de grote bedrijven buiten de stad kwamen, waar je dan als man naartoe ging om daar te gaan werken en de vrouw bleef thuis voor de kinderen. Dat dat toen een beetje uit elkaar is gegroeid als het om productie gaat. Vermoed ik. Maar goed.
Maar nu,
onderzoek moet met een vermoeden beginnen natuurlijk.
Ja. Nou, dat is interessant om te gaan onderzoeken. Ja. Volgende week is dan de uitreiking van de Joop Witteveenprijs.
Ja.
Dat is een mooie nominatie.
Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Dat het zo onder aandacht komt. Voedingsgeschiedenis in zijn grotere breedte. Maar zeker ook, het gaat niet alleen over de eetcultuur, maar ook over drinken. En in die zin hoort bier er helemaal bij.
Ja. Wat is er nog iets aan verbonden aan die prijs? Is er nog een geldsom die je mag investeren in onderzoek? Of,
ja, precies zoals je het zegt. Je krijgt een prachtig ontworpen tegeltje en er zit een geldbedrag aan. En ik heb geen idee hoe groot dat bedrag is.
Oh.
Dat wordt nog een verrassing.
Oh, dat zou. Ja. Maar ja, dat moet je dan waarschijnlijk gaan investeren in onderzoek.
Dat staat er niet bij. Nee, dus in die zin zijn daar geen voorwaarden aan verbonden, voor zover ik weet.
Ja.
Dus,
misschien kan je eigen biertjes gaan produceren. Zou je dat eigenlijk leuk vinden?
Ja, daar wordt mij vaak gevraagd. Van, ja. Kun je ook bier brouwen? Ja. Ik ben ook vaak genoeg uitgenodigd daarvoor. Maar ik moet zeggen, lijkt me hartstikke leuk om te doen. Maar dat kost ook weer tijd. En ik moet nu al alle moeite doen om tijd te maken naast mijn baan en gezin. Om juist historisch onderzoek te doen naar bier. Ik ben nu bezig met het uitwerken van 17e eeuwse bierrecepten. Van een brouwer in Dordrecht. Ja, en bierhistorici zijn er maar weinig. Een stuk of 4 of 5. Terwijl er zijn al 700 bierbrouwers professioneel in Nederland. Dus ik denk dat ik hier meer onderscheid kan maken.
Misschien is dat beter inderdaad. De uitreiking van de Joop Witteveenprijs die vindt vrijdag 15 november plaats in de aula van de UvA. Dat is de prijs voor het beste historische boek over de Nederlandse eetcultuur. En we spraken met Leen Alberts, een van de kanshebbers voor deze prijs. Leen, fijn dat je over kan vertellen.
Ja, graag gedaan.
Bestel maar, je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan.